Vanavond gaan we verder met het Markus-evangelie. En we zijn bij Markus 9, hoofdstuk 9, vers 2 gekomen. Markus 9, vers 2 tot en met 13. Dit gedeelte, dat kunt u ook onderaan het stukje waarschijnlijk wel vinden. Kunt u ook lezen in Matteüs 17 en in Lucas 9. We zullen ook in de Bijbelstudie zien dat juist ook van deze evangelie een aantal dingen ook aanvullend zijn aan datgene wat Markus schrijft. Markus 9 vers 2, daar staat: en zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes mee en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn klederen werden schitterend helwit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten opslaan, voor u één en voor Mozes één en voor Elia één. Want hij wist niet wat hij antwoorden moest, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En er klonk een stem uit de wolk: deze is mijn zoon, de geliefde, hoort naar hem. En opeens rondkijkende zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En terwijl ze van de berg afdaalden, verbood hij hun dat zij iemand zouden vertellen hetgeen zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en trachten onder elkander te weten te komen wat het was, uit de doden opstaan. En ze vroegen hem en zeiden: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij zeide tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, maar hoe staat het dan geschreven van de Zoon des Mensen, dat hij veel moet lijden en dat hij veracht zal worden? Maar ik zeg u, ook is Elia gekomen en ze hebben met hem gedaan wat zij wilden, gelijk van hem geschreven staat. Tot zover dit gedeelte. Het begint met de woorden dat de Heer Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes, de drie apostelen die de Heer Jezus ook meenam naar de genezing van het dochtertje van Jairus. En deze drie apostelen nam de Heer Jezus ook mee in de hof van Gethsemane toen hij in bidden was. Drie bijzondere apostelen die heel dicht bij de Heer Jezus leefden. Deze drie apostelen nam de Heer Jezus mee een hoge berg op. Nou, daar zijn de meningen wat verdeeld over. Sommigen zeggen, nou, dat gaat hier om de berg Tabor. En de berg Tabor staat ook in Israël bekend als de berg der verheerlijking. Daar kan je ook bovenop en er is zelfs ook een heel klooster gebouwd. En ze zeggen dat daar de plaats geweest is. Nou, dat ligt, je zou kunnen zeggen, vlak in de buurt Jezreel, Harmageddon. Dat ligt aan de ene kant van het dal Jezreel en Tabor aan de andere kant. Nou, zijn er toch al wat mensen die daar wat moeite mee hebben, omdat archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de berg Tabor in die tijd bewoond was en dat er dorpjes waren, ook bovenop die berg, en dat er Jezus juist de eenzaamheid opzocht. Dus daar twijfelt men wel aan. Anderen zeggen, nou, het zou ook heel goed kunnen zijn, omdat de Heer Jezus in de buurt van Caesarea Philippi verkeerde, en dat ligt helemaal in het noorden van Israël, aan de voet van de Hermon, dat een hoge berg misschien ook wel een uitloper of de berg Hermon zelf kan zijn. Dus dit zijn de twee gedachten die erover zijn. Doet er verder niet zo heel veel toe, misschien wel iets, maar daar komen we zo nog wel even op terug. Maar er staat dat er Jezus dus hen voerde, hen leidde. Misschien ook wel goed om dat eventjes uit te leggen. Er staat hier, en zes dagen later nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes mee. Eigenlijk wordt daar hetzelfde woord gebruikt als wat twee keer voorkomt, ze brachten een verlamde man naar Jezus. Of ze brachten een doofstomme. En dat is hetzelfde woord wat hier gebruikt werd. Jezus bracht hen bovenop een berg. Hij voerde hen, hij droeg hen als het ware bovenop een berg. Hij voerde hen mee. En dat is eigenlijk hetgeen wat hier letterlijk staat. En Lucas, die voegt hieraan toe dat ze niet zomaar die hoge berg op gingen, maar Lucas zei, ze gingen die hoge berg op om te bidden. Precies, om te bidden, om tijd te nemen om te bidden. En Lucas voegt er dan ook aan toe dat de apostelen overmand werden door slaap. Nou, dat komt ons bekend voor, hè? Hoeveel mensen, heeft u dat wel eens meegemaakt, dat je wel eens in slaap valt tijdens het bidden? Oh, nou zie ik ineens een paar mensen lachen. Nou, dan ben ik gelukkig niet de enige. Het gebeurt mij ook wel eens. En op de een of andere manier is het Satan eraan gelegen dat als je gaat bidden, dat je dan eens heel moe wordt. En dat heb je de apostelen hadden dat in de hof van Gethsemane, dat ze ook overmand werden door slaap. Hier zie je dat de apostelen overmand werden door slaap, juist op het moment dat de Heer Jezus daar aan het bidden was. Nou, ik kom er zo nog wel even op terug. Er staat er tijdens dat gebed, zien we dat de Heer Jezus van gedaante verandert. Je zou kunnen zeggen met een duur woord, een metamorfose. Men spreekt daar ook van de verandering van een rups in een vlinder. Een enorme verandering. De Jezus werd verheerlijkt. Zo verheerlijkt staat er dat hij zo eruit zag dat zijn klederen veranderden. Er staat er in vers 3 in schitterend helwit zoals geen voller op aarde ze maken kan. Nou, wij denken heel het ja, wij denken wel dat ja, wit is wit. Nou, je moet eens weten, als je een witte auto hebt en je wil hem eens bijspuiten, hoeveel kleuren wit er dan niet zijn? Er zijn zoveel kleuren wit. Maar hier is een soort wit waarvan de Bijbel eigenlijk zegt, zo wit kan niemand ze maken. Zo wit, zo helder en zo schitterend werd de Jezus. En weet je, als je daarover nadenkt, ik heb niet voor niets dat lied laten zingen, uw kleed moet wit zijn als de sneeuw. Hè? Als je daarover nadenkt, dan word je er stil van dat er in de Bijbel staat dat de Heer Jezus eens de gemeente zonder smet, vlek of rimpel, schitterend wit, voor zich zal plaatsen. Dat wat er met de Heer Jezus gebeurt, ik weet niet wat voor kleed de Heer Jezus aan had. Er staat niet dat de Heer Jezus altijd een wit kleed droeg. Het kon ook zijn dat de Heer Jezus een donkerbruin of een bruin kleed droeg of een beige kleed. Dat staat nergens in de Bijbel. Wat voor kleed de Heer Jezus normaliter gewoon droeg. Maar hier staat wel dat zijn kleed, dat hij volkomen veranderd werd. Niet alleen zijn kleed, maar ook zijn gelaat, zijn hele uiterlijk werd veranderd. Hij werd, mag ik het zo zeggen, hij werd verheerlijkt. Hij werd als het ware vanuit dat aardse lichaam verheerlijkt in een hemelse gedaante. In de majesteit van God zelf. In die gedaante is hij waarschijnlijk ook aan Paulus verschenen die op weg was naar Damascus. En die gedaante heeft misschien ook wel Stefanus gezien toen hij gestenigd werd. De Jezus verheerlijkt. Dan kunt u zich ook een klein beetje voorstellen. Laten we daar een paar teksten over opslaan. Wat er in Filippenzen 3 staat. In Filippenzen 3. Want wat hier met de Heer Jezus gebeurt, dat hij veranderd werd, dat hij verheerlijkt werd, dat gebeurt ook straks met ons. Dat kun je niet voorstellen, maar het gaat straks ook met ons gebeuren. Er staat in Filippenzen 3 vers 20... Filippenzen 3 vers 20, daar staat, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Dat is nogal wat, hè? Dat ons vernederd lichaam veranderen zal, verheerlijkt zal worden, zodat het aan zijn lichaam gelijk zal worden. Dus als wij in dit stukje naar Jezus kijken, zoals de apostelen die Jezus verheerlijkt zagen, zo zullen wij ook eens verheerlijkt zijn. Of, kijkt u in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 15, daar staat ook zo'n vers. In 1 Korinthe 15, daar staat in vers 52, vers 51 en 52. 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. Zie, ik deel u een geheim mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bezuin. Want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wat staat er dan? En wij, hier rekende Paulus zich onder degene die de opname van de gemeente mee zou maken, die dat moment mee zou maken. Zo was de verwachting van Paulus. En wij zullen veranderd worden. Precies hetzelfde meemaken als wat Jezus toen meemaakte. Wij zullen veranderd worden. En hij schrijft er ook over Paulus in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Daar heb je die twee mogelijkheden. Of we worden aan Christus gelijk door het sterven heen. Dan zullen we toch eerst ons oude lichaam af moeten leggen. Of we worden veranderd zonder te sterven, maar dan spreekt Paulus, dan worden we als het ware overkleed. Dan hoeven we niet ontkleed te worden, maar overkleed te worden. Dan wordt dit lichaam veranderd. Nou, er staat in 2 Korinthe 5 vers 1, want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, die niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat we niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Nou, hier staat dus inderdaad dat wij veranderd worden. En het is prachtig dat Marcus 9 ons al een beetje een voorsmaak daarvan geeft hoe dat in zijn werk zal gaan. De Jezus die werd ineens verheerlijkt. Dat zal niet een langzaam proces geweest zijn. Hij veranderde en hij was verheerlijkt in zo'n hemelse heerlijkheid. En dat zal ook met ons gaan gebeuren. Nou, dan het derde wat in het stukje naar voren komt, dat is dat Elia en Mozes aan Jezus verschijnen. Elia en Mozes. U weet waarschijnlijk wel wanneer dat Mozes geleefd heeft. Doe zo'n gok. Wat denkt u, wanneer heeft Mozes gewerkt en geleefd?
2000
jaar. Ja, ietsjes te oud. Maar ongeveer 2000 voor Christus moeten we dan denken aan de tijd van Abraham. En 1500... voor Christus leefde en werkte Mozes. Dat is ook heel eenvoudig te onthouden. 2000 Abraham, 1500 Mozes en 1000 David. Ja? Nou, dus 1500 voor Christus werkte Mozes. Elia werkte daarentegen zo'n 850 voor Christus. Dus er zit zo'n 650 jaar verschil tussen. Dus twee mannen die elkaar nooit meegemaakt hebben, die 650 jaar na elkaar geleefd hebben, of ja, die ontmoeten elkaar hier rondom de Jezus. En ze spreken over hetzelfde thema. En daar is Lucas, ons degene die daarover informeert, want Lucas schrijft in zijn evangelie, ze spraken over zijn exodus, zijn uitgang, die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Nou, dat is eigenlijk de tweede exodus die Mozes mee moet maken. Hè? De eerste exodus was uit Egypte, maar bracht hem dat eeuwig leven? Nee, dat bracht hem nog geen eeuwig leven. Dat heeft hem nog geen heil gebracht, geen echte verlossing. En daarom, ja, het grote onderwerp onder de Oud-Testamentische gelovigen op dat moment was de verlossing. Zoals we ook later kunnen lezen dat als wij straks bij de Jezus in de hemel zijn, dan is er maar één onderwerp. Het lam dat geslacht is waardig te ontvangen. Het gaat om het lam dat geslacht is. En ja, als het ware iedereen in het Oude Testament, alle Oud-Testamentische gelovigen die al gestorven waren, die keken daarnaar uit. Want die moesten nog uiteindelijk verlost worden. En vandaar dat dat het gespreksonderwerp was voor Mozes en Elia. En ik vind het eigenlijk best wel heel mooi. Mozes, de wet. En Elia, de profeet. He, de wet en de profeten die spreken over de komst van Jezus. En de Jezus is de vervulling van de wet en van de profetie. Deze Mozes en Elia, die spreken met Jezus. En dan staat er dat de discipelen, die werden wakker. Die schrokken wakker. En Petrus, die, ja, je zou bijna kunnen zeggen, die is zo overweldigd, die roept maar wat. Er staat op een gegeven moment, hij wist niet wat hij moest zeggen. Hij wist niet wat hij moest zeggen, hij wist ook niet hoe hij moest reageren, maar nou ja, we kennen Petrus inmiddels wel als iemand die het woord voor op zijn tong had liggen. En je ziet hier de derde opmerking van Petrus heel kort achter elkaar. De eerste opmerking was toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen, wie zegt gij dat ik ben? Toen was Petrus de woordvoerder, zei gij zijt de Christus. Toen de Jezus begon te vertellen over zijn lijden, was Petrus degene die zei, dat verhoede God. En toen heeft de Jezus hem bestraft. En nu komt er weer zo'n situatie en is Petrus weer de woordvoerder. En die zegt, laten we hier drie tenten neerzetten. Want het is zo goed om hier te zijn. Nou, in eerste plaats, ik lees nergens in de Bijbel dat Petrus achter op zijn rugzak een tentje meegenomen had om een tentje neer te zetten. Laten we hier drie tenten neerzetten. Waar moest Petrus daar bovenop, misschien wel de Hermon, een tentje vandaan halen? Nou, het woord wat hier gebruikt wordt is niet een tent, maar tabernakel. Of je zou het zelfs kunnen vertalen met een loofhut. Laten we hier maar een hut neerzetten. Ja? Een hut voor u heen en voor Mozes heen. En voor Elia één. Iedereen zijn eigen hokje. Ja? Ieder zijn eigen tentje. Is dat zo? Moet iedereen in zijn eigen tentje? Is het niet allemaal één? Mag het niet in één huis? He, waarom zo die hokjesfeer? Hè? Natuurlijk mag het in één huis. Wat mij ook opvalt hier in het stukje, dat is dat Petrus, het is hier goed. Het is hier goed. Met andere woorden, broeders en zusters, wat wil je nog meer? Dit is het beste wat er is. Om met de Jezus in heerlijkheid te zijn. Nu kun je ook begrijpen dat Paulus zegt, met Christus zijn is verreweg het beste. Het is hier goed. Beter kan niet. Als Paulus dit meegemaakt heeft, zegt hij van mensen, ik heb dingen meegemaakt, daar kan ik niet eens over praten. Het is hier goed. En dat is onze toekomst. Onze toekomst is naar een situatie waarvan we zeggen, het is goed. Het is precies hetzelfde als wat de Jezus zei, of wat de Heer zei toen hij de schepping gemaakt had. En zie, het was zeer goed. De zonde was als het ware even helemaal weg. En als de zonde helemaal weg is, dan is het goed. Nou, dat zei Petrus, het is hier goed. En dan het derde wat mij hier zo opvalt, dat is dat Petrus zegt, zullen we drie tenten bouwen of drie tabernakels bouwen voor u heen en dan voor Mozes heen en voor Elia heen. Heeft u enig idee hoe Petrus ertoe kwam om die man die aan Jezus verscheen Mozes te noemen. En die andere man ook Elia te noemen. Heeft Petrus ooit in zijn leven Mozes en Elia ontmoet? Waren er foto's van Mozes en Elia? Nee, stond nog niet op de computer of zo. En toch wisten ze, het is Mozes en Elia. Nou, misschien lijkt dat er inderdaad wel op, als we met de Heer in heerlijkheid zijn, dan is ons kennen ook volkomen. Dan weten we het ook. En het is zo mooi dat Mozes en Elia hier herkenbaar waren voor Petrus, Jacobus en Johannes. Laten we hier blijven. Dat is het vierde wat je hier ziet. Laten we hier blijven. Waarom zouden we dan naar beneden gaan? Hier is het toch goed? En daarom kom ik nog even terug op de berg Hermon. Want wat gebeurt op de berg Hermon? Op de berg Hermon vormt de Jordaan zich. En ik heb daar wel eens meer over gehoord. Waar stroomt de Jordaan naartoe? Naar de Dode Zee. Laten we hier blijven. Laten we hier blijven. Dat betekende, we hoeven niet die weg naar de dood. We hoeven niet die weg naar het kruis. Dat is ook wel verleidelijk, hè? Kun je nagaan wat het betekende voor de Heer Jezus om zijn heerlijkheid los te laten? Om alles wat hij bij God had, zijn heerlijkheid los te laten. En voor ons de dood in te gaan. De diepte in te gaan. En de zonde van de hele mensheid te dragen. Verleidelijk, laten we hier blijven. En dat, je zou bijna kunnen zeggen, dat is nog een beproeving van de Satan ook. Laten we hier blijven. Maar de Jezus was bereid om dat te doen wat de Heer van hem vroeg. En dan komt dat prachtige moment. Dan worden er niet allemaal hutjes gebouwd, of niet drie tentjes neergezet, of drie tabernakels, maar dan komt er een wolk, hè, dan staat er, dan overschaduwde hen, in het zevende vers staat dat, en er kwam een wolk die hen overschaduwde. Een wolk. Die wolk was als het ware Gods tent. Gods woonplaats. Of Gods, zoals in het Oude Testament wel genoemd wordt, de Shekinah. De plaats waar God woonde. We weten wel dat deze wolk, die daalde ook neer op de tempel, toen de tempel ingewijd werd. Of op de tabernakel. Het was Gods aanwezigheid. Het was het huis waarvan Paulus zegt, niet met handen gebouwd. Niet met handen gebouwd, maar een eeuwig huis. De wolk. Gods aanwezigheid. Eén wolk. En ja, ik moest zo denken aan die wolk. Als u kijkt in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 vers 1. In 1 Korinthe 10 vers 1 daar staat. Want ik stel de prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Onder welke wolk was dat dan? Nou, we weten hoe Israël uit Egypte geleid werd. En dat God met een wolkkolom voor hen uitging. En dat deze wolkkolom ook achter hen ging. En dat ze als het ware onder de wolk, onder de aanwezigheid van God, onder zijn vleugelen, onder zijn schaduw, veilig waren. Onder de aanwezigheid van God. En dat is hetgeen wat David ook zo mooi zegt in zijn psalmen. Heer, u bent mijn schild. Dat was hetgeen waarom dat Jacob kon zeggen, dit is het huis van God. Was dat een huis? Nee, het was Gods aanwezigheid. God die zijn vleugels als het ware over Jacob uitspreidde. En wat is het geweldig om te mogen weten dat wij in Christus ook onder diezelfde wolk zijn. Onder Gods aanwezigheid in ons leven. Een wolk. En die bedekte hen. En uit die wolk kwam de stem van God. En die zei in vers 7, deze is mijn zoon. En Marcus 9 vers 7, deze is mijn zoon. De geliefde hoort naar hem. Deze is mijn zoon, God getuigt van zijn zoon. Dit is mijn zoon. Dit is mijn geliefde zoon. En dan zegt hij heel eenvoudig, hoort naar hem. Letterlijk staat er, blijf horende naar mijn zoon. En dat was voor Petrus heel erg moeilijk. Dat was voor Petrus heel moeilijk toen de Heer Jezus hem dingen zei die hij niet wilde begrijpen. Maar blijf horende naar mijn zoon, ook als mijn zoon dingen vertelt die hij misschien moeilijk vindt. Blijf horende. En dat is eigenlijk de belangrijkste opdracht die God ook aan ons geeft. Hoort naar hem. De Heer Jezus zegt, mijn schapen horen naar mijn stem. En dat is heel vaak zo dat Paulus de mensen oproept, hoort naar de Heer Jezus. En zijn stem klinkt nog steeds door. Op de Bijbelstudies, als we de Bijbel lezen, als we naar de zondagssamenkomsten komen, hoort naar zijn stem. En dat is ook hetgeen wat de Heer aan de gemeente in Azië zegt, 7 keer als deze brieven geschreven zijn. Wie oren heeft, die horen. Hoort naar hem. Hoort naar mijn zoon. Blijf horende. En ja, en dat is eigenlijk de opdracht, de oproep die ik ook aan u wil doen van vanavond. Hoort naar zijn stem. Blijf horende naar het woord van de Heer. En dan trekt de wolk op. En dan kijken ze om zich heen. En dan zien ze niemand anders meer dan Jezus. Jezus blijft over. Weet u, we kunnen soms hele mooie ervaringen meemaken. Ervaringen die je soms van de daken af wil schreeuwen. Iedereen die moet het weten. Maar weet je, de mooiste ervaringen, die gaan ook allemaal weer voorbij. Maar één ding blijft. En dat is Jezus. De Jezus die blijft altijd. Die is altijd dezelfde. En weet je, dat is zo mooi dat Petrus daar later ook getuigenis van geeft. Misschien is het goed omdat Johannes trouwens ook hoor. Johannes die hoeft niet op te slaan. Maar Johannes begint zijn brief. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen we gezien hebben. Hetgeen we aanschouwd hebben. Hetgeen we met onze eigen handen getast hebben. Nou hier blijkbaar is Johannes dit ook nog niet vergeten wat hier gebeurd is. Of Petrus. Misschien is het wel goed om dat even op te slaan. In 2 Petrus 1. In 2 Petrus 1. En ik zal het proberen te lezen zoals het met name in de Statenvertaling, maar ook in het Grieks staat. In 2 Petrus 1 vers 15, als we daar even beginnen, 2 Petrus 1 vers 15, de tweede Petrusbrief. Maar ik zal mij beijveren dat gij ook naar mijn heen gaan, telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen we de kracht en de komst van onze Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Nou, dat kan niet anders dan dat hij hieraan terugdenkt. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen we met hem op de heilige berg waren. Nou, prachtig. En weet je wat hij dan zegt? De Statenvertaling staat en zeer vast is het profetisch woord. Dat zegt de Statenvertaling. In het Grieks staat er letterlijk, maar nog vaster is het profetisch woord. Dus met andere woorden, die ervaring, dat is prima. Dat is mooi. Maar we moeten niet bouwen op ervaring. Hij zegt maar nog stabieler, nog vaster is Gods woord. Zo zijn er sommige mensen die van ervaring naar ervaring leven. En weet je, dan komen we niet meer tot geloof, maar komen we tot ervaring. Of zoals Henk Binnendijk wel eens zei, dan komen we tot het gevoel en niet meer tot geloof. En hier zegt de Bijbel heel duidelijk, ervaringen, gebeurtenissen zijn prima, zijn mooi, maar die gaan weer voorbij. Maar het woord van God, dat blijft. En daarom staat er, nog vaster is het profetisch woord. En gij doet wel er acht op te geven als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Nou, en dan als laatste is er die weg. En daar gaan we het dan de volgende keer over hebben. Dat ze teruggaan weer de berg naar beneden. En onderweg naar beneden vragen de apostelen van, maar Heer Jezus, hoe zit dat nou eigenlijk? De fariseeën, de schriftgeleerden zeggen dat eerst Elia moest komen. En dat komt ook, dat weten we waarschijnlijk wel. Het laatste vers uit het Oude Testament staat dat hij Elia zal zenden voordat de grote geduchte dag des Heeren zal komen. Daar eindigt het Oude Testament mee. Dus die fariseeërs, die schriftgeleerden en die Joodse mensen, die zitten allemaal te wachten op Elia. En u weet dat orthodoxe Joden met elke feestdag altijd een stoel extra hebben staan. Want Elia die zou eens kunnen komen. Die moet toch ook plek hebben? Dus zij spreken en zij beelden die verwachting ook tot op de dag van vandaag nog steeds uit. Eerst moet Elia komen. En dan zegt de Heer, dat is waar. Elia zal ook komen. En die zal alles voorbereiden. En dan heeft er Jezus het over een hele tijd verder, een tijd die nu heel binnenkort aanbreekt, dat er straks twee getuigen zullen komen vlak voor de wederkomst van Christus. En daar wordt in Openbaring 11 over gesproken. Twee getuigen, mijn zin is waarschijnlijk dezezelfde twee als die aan de Jezus hier verschenen, Mozes en Elia. Maar dan zegt er Jezus, maar Elia is ook al gekomen. Om het nog een beetje moeilijker te maken. Dus hij zegt, Elia is gekomen en Elia zal ook nog komen. En dan gaat er Jezus uitleggen, Elia is gekomen in Johannes de Doper. En ze hebben met Johannes de Doper gedaan wat ze wilden. Zo komt de Heer Jezus, de voorbereider van de Heer Jezus komt twee keer. In Johannes de Doper, de Elia en de uiteindelijke Elia. Maar de Messias zelf komt ook twee keer. De eerste keer om verworpen te worden, net zoals Johannes. Ze hebben Johannes verworpen, zullen Jezus ook verwerpen. En de tweede keer komt hij als de grote vredevorst, de Messias, in heerlijkheid. En dat probeert Jezus hen uit te leggen. En ik heb de vorige keer misschien ook wel eens een keer gezegd dat de situatie van Johannes de Doper en Elia lijken heel veel op elkaar. De grootste vijand van Elia was Izebel, de vrouw van een slappe koning. De grootste vijand van Johannes de Doper was Herodias, de vrouw van een slappe koning, Herodes. En je ziet als het ware in Izebel en Herodias de geschiedenis zich herhalen. Maar daarin laat de Jezus heel duidelijk zien dat Johannes de Doper als het ware een voorvervulling was van de komst van de echte Elia. En dat is heel interessant om te zien dat profetieën in de Bijbel heel vaak een aankondiging hebben, een voorvervulling en dan de uiteindelijke vervulling. Dat zie je heel vaak in de Bijbel terugkomen.